Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis, deel 10. Door al die beslommeringen met Thijs de Tekker had Tinus Vermeer nog geen tijd gehad om zich verder te bemoeien met de munten die hij bij het spetten had gevonden. Nu er echter 35 witte leghorns rondstapten op de tuin bij de Tekkers en Thijs het erg druk had met het verzorgen van dit gevederde vee en hij bovendien met behulp van Tinus was begonnen om het armelijke huisje op te knappen, kreeg Tinus Vermeer de gelegenheid om zijn gespitte grasveldje aan een ander onderzoek te onderwerpen. Hij deed dit nauwkeurig, nog nauwkeuriger dan de eerste keer. Het werd hoog tijd, want de boer waar Tinus meestal in de lente werkte had al gevraagd of hij weer op Tinus kon rekenen over een dag of 14. Tinus had het beloofd. De boer had nog meer op zijn lever. Ik heb gehoord en gezien dat je een kippenhouderij hebt opgezet bij Thijs de Tekker. Ik weet ook dat je 10 beste leghorns voor niemendal hebt gehad van de oude Arie de Koning. Die rare Thijs schijnt zich een ongeluk te werken aan de kippen en aan het huis. Ik denk van eigens dat als jij die Thijs onder je hoede nam, het een goede werkkracht zou zijn. Jullie moesten maar samenkomen en dan samen opwerken. Oude Knelis van Drongelen heeft afgehaakt. Hij heeft geen spadasen meer en die komt niet meer ook. Ik kom dus een man tekort. Als je met die Thijs de Tekker bij mij zou willen proberen. Tinus had er met Thijs over gesproken. En Thijs was er regelrecht voor. Met jou, Tinus Vermeer, tis zonde dat ik het zag. Wil ik de binnenmaas wel dampen als het erop aankomt. S'avonds hou ik de kippen wel bij. En overdag kan moeder ze voeren. Weet je hoeveel eieren ik verleden week gegaard heb? Tinus wist het niet. Nou, 110. Dat is me wat voor zulke jonge kippen. De eierenkoopman van de Oude Dijk heeft een stuiver per stuk betaald. Ik heb het secuur opgeschreven. En het geld in dat stenen spaarvarken gedaan. Ik bewaar, tegen jou gezegd en gezwegen, dat spaarvarken onder mijn bed. Ik zou me geen raad weten als het zoek raakte of gestolen werd. Het is jouw geld, Tinus. Tinus schudde het hoofd. Thijs, zei hij, jongen, nu moet je eens ophouden om al die eieren te verkopen. Jij en je moeder moeten iedere dag een ei gebruiken voor jezelf. Ik vind het zonde, zei Thijs. Dat is iedere dag een dubbeltje. Wie in de wijngaard werkt, wie uit de wijngaard eet, meende Tinus. Heus, ik sta erop, Thijs. Vooral je moeder heeft een ei per dag brood nodig. Dat was die wonderlijke Thijs de Tekker naar het hart gesproken. Dat is zonder meer waar, vond hij. Goed dan, neem ik om de 2 dagen een ei en moeder heeft er dan om de andere dag 2. Wat dat werk bij de boer betreft, dat is akkoord. Alleen ontvang jij het geld en je geeft me wat geld voor moeder Badje. Ik zelf wil geen geld hebben, dan kom ik ook niet in de verleiding. Moeder Betje, die er heel wat schoner uitzag en zelf ook aan het werk was getogen, loofde Tinus Vermeer. Die Tinus, zei moeder Betje, dat is een vent van goud. Hij is goud waard. Hij helpt ons er weer helemaal bovenop. Tinus had zijn gespet grasveldje heel erg fijn gemaakt en had het hele stuk afgespeurd. En hij had nog 12 munten gevonden. Hij had de munten goed gewassen en had ze in een linnen zakje gedaan en was naar de stad van Dort getogen om zijn munten te tonen aan een bankier. Aan het loket van de bank werd hij te woord gestaan door een lange, magere meneer met een uilenbril op. Tinus had de directeur te spreken gevraagd. Maar de lange meneer meende dat de directeur van de bank niet voor iedereen te spreken was. Als u soms een rekening wilt openen bij ons huis, zei hij deftig, kan ik u wel helpen. Tinus had geen rekening te openen. Hij wilde de directeur iets laten zien en daarover graag zijn oordeel horen. De lange meneer meende dat hij dat ook wel kon behandelen en dat Tinus naar de directeur niet vooruit zijn belangrijke werk hoefde te halen. Hij verschoof zijn uilenbril en keek minachtend naar het boertje voor het loket. Er stonden nog twee heren achter Tinus voor het loket. De ene heer legde zijn hand op de schouder van Tinus. Tinus keerde zich om en zag een deftig man, die hem met een vrolijke twinkeling in zijn ogen aankeek. Laat mij even wat mogen zeggen, vriend, zei hij tegen Tinus. Hij wendde zich tot de meneer achter het loket. Meneer Van Driel, zeg dat ik de heer Van Strij en deze vriend, de directeur, willen spreken. De uilenbril achter het loket schrok. Zeker, meneer Van Strij, ik zal de directeur waarschuwen dat u er voor hem is. Hij liet het luikje voor het loket vallen en beende zich weg. Hoe heet je vriend? Vroeg de heer Van Strij. Tinus Vermeer, meneer. En ik kom van Sint-Antoniepolder. Ik ben meneer Van Strij, van de Singel. Hier uit Dort. De deur van het kantoor ging open en de uilenbril nodigde de heren uit naar het privékantoor van de directeur te komen. Een beetje bedremmeld stapte Tinus Vermeer naast de deftige meneer Van Strij het prachtige privévertrek van de bankier binnen. Achter een groot bureau zat een kleine man die bij hun binnenkomst opstond en de heer Van Strij een hand gaf. Toen wendde hij zich tot Tinus Vermeer. Meneer, ik heb niet de eer u te kennen. Tinus stelde zich voor en de directeur schudde hem de hand. Heren, gaat u zitten. Waarmee kan ik u van dienst zijn? De heer Van Strij deelde mede dat deze meneer Vermeer iets bij zich had, dat hij graag de directeur wilde tonen en diens oordeel erover wilde weten. De directeur keek Tinus opmerkzaam aan. Wel, meneer Vermeer, zei hij vriendelijk, ik wil u graag van dienst zijn als dit in mijn vermogen ligt. Voor Tinus een zakje tevoorschijn haalde, vertelde hij in het kort het verhaal van de gevonden munten. Zowel de directeur als de heer Van Strij hoorden het belangstellend aan. Daarna haalde Tinus het kleine zakje tevoorschijn en vroeg de directeur verlof de munten op zijn mooie bureau te mogen leggen. Ik heb ze goed gewassen, meneer, voegde hij eraan toe. Laat maar eens zien, meneer Vermeer, wat u uit uw akker hebt opgedolven, zei de kleine man terwijl hij zijn bril afzette. Tinus Vermeer haalde de knoop uit de linnen zak en deponeerde de munten op het bureau. De directeur en de heer Van Strij keerden de munten om en om en krasten zo nu en dan met hun nagel op een munt. Ze waren er geruime tijd mee bezig. En op een gegeven moment kwam de heer Van Driel plechtig belet vragen bij de directeur. De directeur wuifde de heer Van Driel weg met de opmerking: ik wil niet gestoord worden, meneer Van Driel. Ik ben druk bezig en als de cliënt veel haast heeft, verzoek hem dan maar een andere keer naar mij terug te komen. De heer van Driel maakte zich rechtsomkeerd en verdween weer. Eindelijk sorteerde de directeur de munten. Hij legde ze op twee stapeltjes. Hij wendde zich tot Tinus. Wat is uw bedoeling, meneer Vermeer? Vroeg hij. Wilt u deze munten verkopen? Of wilt u weten wat de waarde is en ze zelf behouden? Tinus Vermeer kon een glimlach niet onderdrukken. Ik ben geen muntenverzamelaar, meneer, zei hij. De persoon die deze munten in ongure tijden verborg, zal reeds lang niet meer tot de levenden kunnen worden gerekend. Het is ook niet te zeggen wie het is geweest en of er nog nazaten van hem leven. De munten zijn gevonden op een stukje grond dat ik in eigendom heb. Ik meen dus dat ik op die munten eigendomsrechten heb, of niet? De heer van Strij antwoordde voor de directeur. Als de zaken zo staan, bent u de wettige eigenaar van de schat in de akker, meneer Vermeer, zei hij. Ik moet denken aan het Bijbelverhaal van die man die een schat ontdekte in een akker en alles verkocht om die akker te kunnen kopen. Dat was bij u niet het geval, want u bezat de akker al. De directeur lachte. Heel snedig opgemerkt, meneer van Strij, zei hij. Ik begrijp echter dat de heer Vermeer de munten ten gelde wil maken. Ik weet echt niet precies wat ze waard zijn. Er zijn enkele goudstukken bij en veel in buitengewoon goede staat. Anderen zijn licht beschadigd. Heel voorlopig zou ik kunnen zeggen dat vooral een verzamelaar er wel enkele honderden guldens voor over heeft. Dit bedrag verraste Tinus. De heer van Strij zag het aan zijn gezicht. Dat valt geloof ik erg mee, is het niet, meneer Vermeer? Vroeg hij. Als het zo zou zijn, vind ik het heel veel geld, zei Tinus peinzend. Wat moet ik eigenlijk met zoveel geld doen? De beide heren schoten nu in een hartelijke lach. Geld komt toch altijd van pas, meneer Vermeer, zei de directeur. Tinus Vermeer stond op. Nu, meneer de directeur, dan moet u maar zien wat u ermee doet, zei hij eenvoudig. Ik laat het helemaal aan u over. En als er kosten aan verbonden zijn, wil ik die graag betalen. Ik mag het misschien te zijner tijd wel van u horen. Mag ik u een goede raad geven, Vermeer? Zei de heer van Strij. Een mens is nooit te oud om te leren, vond Tinus. Prachtig, zei de heer van Strij. Laat u dan een rekening openen bij deze bank op uw naam. De baten van de munten kunnen daarop worden geboekt. Als u geld nodig heeft, kunt u het hier altijd opnemen. Ik heb in heel mijn lange leven nog nooit een bankrekening gehad, zei Tinus. Maar als dat het beste is, nou ja, vooruit dan maar. Ik vertrouw meneer de directeur ook wel zonder zo'n rekening, hoor. De kleine directeur boog. Zeer vereerd, zei hij. Hij drukte op een belletje en de heer van Driel verscheen. Iets van uw dienst, meneer de directeur, vroeg hij. Haal uw paperossen, meneer Van Driel, zei hij. De heer Vermeer uit Sint-Antoniepolder wil een rekening bij ons openen. En er moet een kwitantie worden geschreven dat de heer Vermeer op die rekening heeft gestort. Laat eens even kijken. 12 gouden rijers waarschijnlijk en 20 zilveren munten uit de 17e eeuw. De waarde van deze muntsoort wordt later in Hollandse valuta op die rekening bijgeschreven. Als u me toestaat, meneer de directeur, dit is een geheel ongebruikelijke transactie. Kunt u niet meteen zeggen welk bedrag in Hollandse valuta op die nieuwe rekening moet worden geboekt? Luister nu eens, meneer Van Driel. Ik wil hebben dat het aldus geschiet. Ik mag u er dan ook op attent maken dat ik directeur van deze bank ben en niet van de heer van Driel. Een hoge rood trok over de ingevallen wangen van de heer van Driel. Hij beet op zijn lippen en de uilenbril schoot bijna van zijn magere neus. Geheel tot uw dienst, meneer de directeur, zei hij wat schorrig. Die van Driel is een vervelende poeszak, zei Van Strij, heel ondiplomatiek, toen de uilenbril verdwenen was. De directeur zuchtte. Hij verbeeldt zich nogal wat, zei hij. De rekening werd geopend en de kwitantie geschreven en de directeur en de heer Van Strij namen hartelijk afscheid van Tinus. Tinus schudde hen beiden de hand. Ik dank u beiden hartelijk voor uw medewerking, heren, zei hij. Mag ik u nog één ding verzoeken? Gerust, zeiden de beide heren. Noem me voortaan maar gewoon Vermeer of Tinus, verzocht hij. Zowel de heer Van Strij als de directeur lachten hartelijk. Dag Vermeer, zeiden ze, wel thuis en een goede reis naar de polder. Tinus Vermeer haalde opgelucht adem. Dat varkentje was gewassen. Toch wel vriendelijke en behulpzame mensen, die directeur en die meneer Van Strij. Minder goed was Tinus over die lange meneer met die uilenbril te spreken. Die man verbeeldde zich heel wat. In gedachten liep Tinus Vermeer door de stad van Dort. Hij had nu nog het een en ander nodig en nu hij in de gelegenheid was, schafte Tinus zich dat aan. Binnenkort hoopte hij met Thijs weer volop aan het werk te zijn en dan is er geen tijd om naar Dort te gaan voor boodschappen. Zo had Tinus al enkele zaken met een bezoek vereerd aan zijn reistas bevatte allerlei handige en allerhande nuttige zaken. Hij liep op de voorstraat, de winkelstraat bij uitnemendheid. Plotseling voelde hij een hand op zijn schouder en omkijkend keek hij in het lachende gezicht van Els Roosendaal. Els, zei hij verrast. Dag Tinus, zei Els. Ik zag zo opeens je uit een zijstraat komen en ik dacht dat onze Tinus niet is, dan heet ik geen Els Roosendaal. Kom je ook eens in de stad kijken? Hoe gaat het op de polder?
Bij mijn weten gaat het goed, antwoordde Tinus. Tenminste, toen ik vanmorgen wegging, was alles in orde.
Prachtig, zei Els. Je bent zeker aan je inkopen bezig. Je reiszak lijkt me al zwaar. Hoe gaat het met Thijs de Tekker en zijn keppen?
Tinus lachte. Nou, Els, je kent Thijs niet meer, als je hem nu zou zien. Die keppen hebben hem helemaal veranderd. En trouwens, zijn moeder ook. Moeder Betje is het aankijken weer waard.
Els Roosendaal keek ernstig naar Tinus. Tinus, vroeg ze, waarom sprong jij in de bres voor de tekkertjes? Ze zeiden op de polder toch altijd dat er aan Thijs en zijn moeder geen eer te behalen was. Dat was een vraag waar Tinus eerst over na moest denken, voor hij een antwoord kon geven. Hij ging er mij niet om, om eer te behalen, Els. Veel meer om te doen wat mijn hand vond om te doen. Het strekt niet tot mijn eer, dat eerst een ander mij erop attent moest maken. Als Roosendaal stond stil. Tinus was ook stil blijven staan. Dat is voor jou een vraag en voor mij een weet, Els, zei hij. Tinus, zei Els, je weet dat ik je altijd graag heb gemogen, maar in dat geval van de tekkers ben je nog met sprongen in mijn achting omhoog gegaan. Je bent een rijk man.
Dat ben ik zeker, antwoordde Tinus grappig. Ik heb sinds een uur een bankrekening.
De mond van Els viel open van verbazing. En het viel Tinus op dat die knappe Els fraaie tanden had.
Hou je me voor de mal, Tinus? Vroeg ze.
Helemaal niet, het is waar.
Ik had het ook nooit kunnen denken. Maar ik heb echt een bankrekening. Ik weet alleen niet hoeveel erop staat.
Els pakt haar bij de arm.
Laten we verder lopen, Tinus. De mensen kijken naar ons.
Ze liepen samen door. Tinus moest Els nu toch wel uitleggen hoe het met die bankrekening zat.
Els Roosendaal schaterde van de lach. Het is prachtig, Tinus. Alleen bedoelde ik dat niet toen ik zei dat ik jou een rijke man vond.
Ik vind jou rijk omdat je zoveel goed doet voor je medemens en dat je er zo eenvoudig onder blijft.
Neem nou mijn vader. Mijn vader is een beste man, daar niet van.
Is hij rijk?
Misschien wel, want hij heeft een echte boerderij, land en vee.
Toch is vader arm, Tinus.
De arme man denkt dat hij al die bezittingen heeft. Maar het is net andersom.
De bezittingen hebben hem.
Hij is er een slaaf van.
Els, Els, meisje, zo mag je niet over je vader oordelen. Je vader is een rechtschapen boer.
Het is mogelijk dat jullie elkaar niet goed begrijpen, maar je vader meent het heus wel goed.
Els Roosendaal stapte zwijgend naast Tinus voort en zei niets op die woorden.
Tinus, zei Els, mijn broer Gerrit zegt altijd dat de weg naar de hel geplaveid is met goede bedoelingen.
Ik weet niet waar die jongen het over heeft en waar hij het gehoord of gelezen heeft, maar het is wel waar.
Dat was nu een opmerking waarover Tinus Vermeer even moest nadenken.
Ik heb die uitdrukking nog nooit eerder gehoord bij mijn weten, zei hij peinzend.
Er steekt wel veel waarheid in. Aan goede bedoelingen hebben we niets.
Ja, dat is zo.
De daad moet erop volgen.
Els Roosendaal bleef staan en zei, Tinus, nu moet ik deze straat in. Ik moet een boodschap doen voor de dokter.
Goeie reis naar de polder en laten we hopen dat we elkaar weer in schouw ontmoeten.
Ze gaf Tinus Vermeer een hand, die grote, grove werkhand. Van Tinus omsloot het kleine, fijne handje van Els.
Els, zei Tinus, wil je me beloven dat je goed oppast in de stad Dordt?
Vergeet het gebed niet, mijn kind, en oordeel mild over alle mensen met wie je in aanraking komt.
Als het erop aankomt, zijn we allemaal even grote knoeiers in de wereld.
Ikzelf in de eerste plaats.
Die Els Roosendaal toch. Op de polder zou ze het nooit gedaan hebben, maar hier op de Dordtse voorstraat deed ze het wel.
Ze streek heel even met haar blanke hand over de stoppelige kin van Tinus Vermeer.
Ik beloof je, Tinus, zei ze eenvoudig.
Het is waar. Jij kunt veel meer dingen tegen me zeggen dan wie dan ook.
De mooie boerendochter stapte rank en vlug de zijstraat in en stak nog even haar hand op ten groet.
Tinus Vermeer liep door en dacht erover na hoe het mogelijk was dat hij toch veel, erg veel op had met die Els van Teun Roosendaal.
Het kind wordt thuis slecht begrepen, mompelde Tinus. Zij, net zo goed als haar broer Gerrit.
Maar of het nu hier de juiste plaats is voor Els, betwijfel ik toch.
Hoewel Tinus Vermeer geen woord losliet over de vangst in zijn tuin, kwam men op de polder toch te weten dat er wat met Tinus aan de hand was.
Dat kwam door de postloper van Maasdam. Die goede man bracht namelijk ook de post bij de bewoners van de polder.
Hij was nogal nieuwsgierig van aard en maakte graag een praatje.
Nu lag dat ook voor de hand.
Veel oudere bewoners van de polder konden nauwelijks lezen of schrijven. Er waren zelfs nog heel oude mensen die zelfs helemaal niet lezen of schrijven konden. Ze zetten als waarmerk een kruisje, waarachter dan een letter, geletterd man schreef: dit is het waarmerk van Kees de Vries of van Jaantje Nobel. Zo gebeurde het vaak, dat als zo'n oudere man of vrouw een briefkaart of brief ontving, dat hij of zij de post vriendelijk verzocht de briefkaart of de brief voor te lezen. Als het epistel dan op een antwoord vereiste, werd de postloper verzocht een briefkaart of brief aan de afzender te sturen. En dan gaf de geadresseerde mondeling op wat de post moest schrijven. Zodoende werd de postloper de vertrouweling van vele polderbewoners. Hij spon daar zijde bij. Hier waren het een paar eieren, daar een mandje sappige peren, daar een klein varkenshammetje, ergens ander weer wat pootgoed, wat later een goede oogst puiken eigenheimers opleverde uit de tuin van de post. Zo had het een en ander door dergelijke akkefietjes de postloper wel erg nieuwsgierig gemaakt. Iedere brief of kaart die op de polder moest worden bezorgd, werd dan ook met argusogen door hem bekeken. Groot was dan ook zijn verbazing toen hij op een goede morgen een brief van een Dordtse bank bij Tinus Vermeer moest bezorgen. De postloper was niet dom, hij had al meer van die brieven bezorgd, maar dan alleen bij de boerengezeggers op de polder. Dat een doodgewone arbeider als Tinus Vermeer zo'n brief werd gezonden, was uiterst merkwaardig. De postloper had de brief al tegen het lamplicht gehouden. Maar de kwaliteit van de brievenzak was erg goed en hij kon met de beste wil van de wereld niets lezen. Aan de vorm van de brief kon een echte de postloper met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststellen dat het om een rekeningafschrift ging. De post hoopte nu maar dat Tinus thuis zou zijn als hij de brief bracht. Hij zou zo langs zijn neus weg eens vragen of Tinus soms een rekening had bij de Dordtse bankier. Het was toch de dwaasheid gekroond dat een arbeider een bankrekening had. De postloper vond dat de wonderen de wereld nog niet uit waren. De post trof het. Tinus was thuis. Casey ook, en die had het niet op de post. Dat was geen wonder, want toen Casey nog erg klein was, had de postloper hem eens een schop gegeven. En dat was onze Kees nooit vergeten. Sinds die tijd mocht hij de post niet. Nu Kees groter geworden was, werd hij een regelrecht gevaar voor de broekspijpen van de post. De postloper had zich daar een enkele keer over beklaagd bij Tinus. Tinus was nogal resoluut in zijn verklaring. Je moet maar zo danken, post, was zijn antwoord, dat een hond nooit iets vergeet. Je hebt hem in der tijd een schop gegeven en nu zal Casey, zolang hij leeft, een hekel hebben aan iedere post die hij tegenkomt. Toen nu ook de post zijn brief moest afleveren, maakte Casey grommende geluiden en wilde juist een uitval naar de arme post doen. Tinus greep zijn harige vriend in zijn nekvel en kalmeerde hem. De postloper, die geen held was, haalde opgelucht adem en gaf Tinus Vermeer de brief. Zijn nieuwsgierigheid won het van zijn angst. Dat is een belangrijke brief die ik je nu geef, Tinus, begon hij. Zulke brieven lever ik alleen maar af bij rijke poldergezaggers in de polder. Ik weet zeker dat het een rekeningafschrift is. Tinus Vermeer keek de post vorsend aan. Het is voor jou een vraag, Manus, zei hij, maar voor mij een weet. Daar zul je het mee moeten doen, beste jongen. De post keek op zijn neus en nadat Tinus verzocht had toch vooral zijn kwade hond vast te houden, Tot hij veilig de dijk had bereikt, vertrok hij. Een paar huizen verder werd hij binnengeroepen door Aagje Jabai, een oud memmelvrouwtje. "Moet je ze eens horen, Manus," zei ze. "Wil je eerst een bakje lekkere koffie?" De postloper wilde graag een kop koffie. "Moet je eens horen, Manus," begon Aagje weer. "Nou zegt gisteren mijn broer Piet, die op Sellershoek woont, we moesten eens een briefkaart schrijven aan onze zwager Janus in Utrecht. Ik heb ruim 3 maanden geleden een brievenkaart gehad van Janus uit Utrecht. En de schoolmeester heeft het epistel voorgelezen. Want mijn broer kan niet zo best lezen, weet je. Die Janus schrijft dat het met hem en zijn vrouw Marijtje, die uit het Zwanengat komt, dat het best met hen beiden gaat. Alleen heeft Marijtje knap last van daar zelfs ogen. Ze heeft staar, zegt Janus. Ik weet niet wat voor ziekte dat het is, maar het schijnt knap ongemakkelijk te zijn. Heb jij brievenkaarten bij je?" Manus rommelde in zijn tas en haalde een briefkaart tevoorschijn. "Kijk eens aan," zei Aagje verheugd. "Zou jij nou een kaart aan Janus en Marijtje willen schrijven? Schrijf maar dat Piet en zijn vrouw Antje en ik ook nog goed gezond zijn. Schrijf verder maar dat Piet een varken heeft van ruim 200 pond. En dat zijn keppen erg goed lagen. En dat ik wel arm ben, maar toch niks tekort kom. We durven de reis naar Utrecht niet te ondernemen op onze leeftijd. En het zou wel te durabel zijn ook. Maar als zij ook nog eens willen komen, dat wij daar wel mee blij zouden zijn. En dat ze in de lege bedstee van Piet met groot gemak kunnen slapen." Manus dronk eerst met smaak zijn koffie. Daarna lekte hij aan zijn potlood en schreef op de briefkaart alles wat Aagje hem had gedicteerd. "Wat ben ik je nou verschuldigd?" vroeg Aagje. 4 centen, Aagje," zei Manus. Aagje vestte een stuiver uit haar bentzak, die ze onder haar schort droeg. "Laat de rest maar zitten voor de moeite," zei ze met ten hoogste bedankt. Manus nam de stuiver in ontvangst. "Zijn er nog veel brieven rond te brengen?" informeerde Aagje. "Het gaat wel," zei Manus. "Ik bracht net zo'n brief bij Tinus Vermeer. Dat was een brief van een bankinstelling uit de stad van Dort." Aagje Jabai was een gruwelijk nieuwsgierig mensje. Ze mocht dan ook niet kunnen lezen of schrijven. Haar nieuwsgierigheid was er niet minder om. Ze haalde haar magere schouders van verbazing hoog op en zei met haar dunne stem: "Sjonge, sjonge, dat is me wat. Wat is nou eigenlijk een bankinstelling, Manus? Doen ze daarin stoelen en kerkbanken, laadtafels en al dat gesnor?" Manus schudde het hoofd. "Wel niet, Aagje. Een bankinstelling doet in geld. Je kan bij zo'n bank je geld tegen interest uitzetten. En als je van iemand geld krijgt en die man wil niet betalen, dan weet die bank wel middelen te vinden dat zo'n schuldenaar betaalt. Ook kun je er geld lenen. Maar dan moeten ze wel een onderpand hebben. Anders krijg je geen cent los." "Mans nog een toe," zei Aagje. "Wat ben jij straf geleerd, Manus. Zou die Tinus er nou zo slecht aan toe zijn, dat hij geld heeft geleend bij de bankinstelling? Zou hij nou gemaand worden dat hij betalen moet? Het is best mogelijk. Hij heeft nogal wat geld uitgegeven aan dat zaakje bij de tekkers. Ik heb altijd geloofd dat die Tinus een wijs man was. Maar nu lijkt hij wel raar in zijn hoofd. Je kunt op je duimen fluiten dat het met die tekkers niks wordt. Had hij nooit aan moeten beginnen. Ja, Tinus, jongen, het was een messengooi van je. Wie zijn god brengt, moet op de blaren zitten. Vind je ook niet, Manus?"
Luister nou eens, Aagje, zei Manus. Ik kan die brieven. En ik weet heel zeker dat het moet onder ons blijven, hoor, natuurlijk. Want ik moet aan mijn positie danken. Dat het een brief was waar een overzicht in zat van een rekening. Dennis Vermeer heeft geld op die bank. Dat is zo zeker als 2 en 2 4 is. Hoe komt hij daar nou aan? Vroeg Aagje zich verbouwereerd af. Hij moet toch ook maar gewoon van het gevensheden leven? Hij geeft uit en geeft maar uit en nou heeft hij nou geld op een bank. Bij mijn weten is er de laatste tijd toch niet ingebroken in de omgeving. Dat zou Tienes trouwens nooit doen. Hij is goudeerlijk. Nou begrijp ik er ook geen sekkepet meer van. En ik begrijp het ook niet, antwoordde Manus. Ik ga nou weer gauw verder, Aagje. Anders krijg ik weer grommen van die nieuwe kantoorhouder. Nieuwe heren, nieuwe wetten. Met de oude kraal kon ik best opschieten. Maar sinds die man met pensioen is en er zo'n belaag van het kantoor uit Dort op Maasdam zit, ben ik een hoop van mijn vrijigheid kwijt. Dat bleke ventje zanikt maar dat ik veel te veel tijd nodig heb voor het rondbrengen van de post. Je ziet het is voor Manus ook allemaal geen rozengeur aan maneschijn. Manus vertrok. Hij had het zaad van het roddelpraat kwestig uitgestrooid bij Aagje. 2 dagen later wist heel de polder dat Tienes Vermeer een man was met geld. Hij had geld staan op een bank in de stad van Dort. Tienes had na het vertrek van Manus de brief met zijn zakmes opengesneden en las tot zijn grote verbazing dat de descontobank een rekening op zijn naam had geopend. Als het saldo gaf de rekening aan een bedrag van 198 gulden en 50 cent. Zijnde de opbrengst van de verkoop van een serie oude munten. Er was een keurig koopbriefje bij, waarin stond dat de verkoop had opgebracht een bedrag van 205 gulden. Als provisie en voor bemoeien was 6 gulden en 50 cents in rekening gebracht. Tienes las de rekening 2 keer. En ook het koopbriefje werd overgelezen. Ha! Toen lachte hij, aantrok Casey plagend aan zijn oor. Je baas is een man in bonus, Kees, zei hij. Hij heeft een rekening bij de descontobank en dat geld staat daar best. Ze raken het daar niet kwijt en het kan niet gestolen worden. De mogelijkheid bestaat natuurlijk dat die bank springt. Dan is het geld foetsie. Ook al geen ramp, want geld maakt niet gelukkig. Tienes Vermeer grinnikte. Zo'n bank was niet zo gek. Hij had wel eens meer wat geld over. Meestal duwde hij het diep in de kast, maar het was wel zo handig als hij toch naar Dort moest om dat op de bankrekening te storten. Had hij geld nodig, dan kon hij het er rustig weer afhalen. Tienes Vermeer was een verstandig man. Hij besloot de eerste, de beste keer dat hij in Dort kwam, bij de bank te vragen, als hem onverhoopt wat overkwam, dat dat geld ter beschikking zou worden gesteld van zijn zus en zwager. Tienes peinsde, terwijl hij in zijn stoel zat, nog verder. Wat is het leven toch vreemd, dacht Tienes. Zou de man of de vrouw, die zoveel jaren geleden, misschien uit vrees voor stropende soldaten, de munten verborg bij de bakoven, ooit hebben kunnen denken dat meer dan 200 jaar later een eenvoudige landarbeider die munten zou vinden, dat hij deze schat uit de akker ten gelde zou maken en daarmee een bankrekening zou openen op de descontobank in Dort. Ja, er was een groot verschil met de gelijkenis van de schat in de akker uit de Bijbel aan deze schat. De akker
was al van Tinus en hij hoefde die akker dus niet te kopen. Tinus wist dat een gelijkenis altijd mank gaat. Bovendien, de bedoeling van de Bijbelse gelijkenis was een heel andere. Daar ging het om het geloof in de Heer Jezus Christus, de allergrootste schat, niet in waarde uit te drukken. Tevens, dat geloof was niet te koop, het was een gegeven schat. Een schat die betaald werd op het kruishout van Golgotha. Tinus zette zijn pad af. Wat baat het de mens, al gewon hij de gehele wereld. En hij leed schade aan zijn ziel, mompelde hij. Dank u wel voor uw aandacht.